Ik heb nu gebeld naar Orhan Kilic. Goedemiddag.
Goedemiddag.
U hoort bij een Koerdische organisatie, Naubel. Wat is dat precies?
Naubel is een Belgisch-Koerdische gemeenschapsorganisatie. De Koerdische gemeenschap heeft verschillende verenigingen, culturele verenigingen in België. En Naubel is een federatie daarboven.
Ah ja, en wat doen jullie dan precies? Dat is cultureel de dansen en zingen of...
Wij doen veel dingen, inderdaad. Dus het is eerst en vooral een cultuurorganisatie. Wij gaan aan de slag dus met de Koerdische gemeenschap rond sociale dingen, culturele zaken. We organiseren activiteiten. Maar dat is maar één aspect van onze werking. Wij proberen ook de stem te zijn van de Koerdische gemeenschap hier, maar ook ginds. Wij doen aan mediawerking. Wij proberen de Koerdische kwestie op de agenda te krijgen. We proberen ook steun te vergaren voor de Koerdische kwestie. Dat doen wij ook.
Ja, en jullie zijn gevestigd in Gent?
Naubel zelf, de federatie zit in Brussel. Maar we hebben natuurlijk gemeenschappen overal in België, ook in Gent.
Ah ja, dus jullie hebben eigenlijk werkingen over heel Vlaanderen?
Inderdaad, juist, ja.
Oké, en we kregen van jullie een persbericht over... Een verplaatst protest. U bent nu in Brussel en er is daar een soort protestmars geweest?
Inderdaad, we hebben vandaag een protest gehouden in Brussel om aandacht te vragen voor de situatie in Syrië en Koerdistan. Nu, eigenlijk was dit protest voorzien voor morgen in Gent, maar we hebben dat verplaatst. We hebben het een dag eerder gedaan en we hebben het in Brussel gedaan, omdat wij ons niet zo welkom voelden in Gent.
En hoezo niet zo welkom voelden in Gent? Mocht het daar niet doorgaan dan, het protest?
Strikt genomen, het stadsbestuur had wel toegekend. Dus het protest mocht wel doorgaan. Maar het stadsbestuur had voorwaarden opgelegd. Voorwaarden die volgens ons eigenlijk niet kunnen. Die niet democratisch zijn. Die een inmenging inhouden. En die totaal misplaatst zijn. Ze hebben een aantal symbolen van de Koerden verboden. We mogen dan wel bijvoorbeeld een protest doen op straat, maar ze verbieden dan de Koerdische symbolen. En dat doen ze eigenlijk om van de Turkse nationalisten in Gent. Vandaar dus dat wij ons niet meer veilig voelen.
Maar waarom, met welke reden werd dat dan verboden? Dus jullie mochten geen Koerdische vlag bijvoorbeeld gebruiken. En waarom zeggen zij dan dat dat is? Ik neem aan dat het stad Gent niet zegt, ja, want dat mag niet van de Turken, dat zou lijkt me straf.
Ze mogen natuurlijk wel rechtuit zeggen waar het op staat dan. Er zijn problemen geweest in Gent. Je hebt fascistische Turken, je hebt racistische Turken, je hebt nationalistische, ultranationalistische organisaties die de Koerden hebben aangevallen, die Koerdische... winkels hebben gevandaliseerd, die Koerdische mensen hebben aangevallen, lastiggevallen. Er zijn zo'n aantal incidenten geweest in de voorbije jaren. En ook afgelopen maart bijvoorbeeld hebben wij een dieptepunt gekend. Er zijn problemen geweest en we hadden hoop dat de stad Gent de problemen correct zou benoemen, zou inzien wat het probleem nu precies is, wie de agressor is, wie de slachtoffer is. En we hadden liever gehad dat de Gentse politie en stadsbestuur dat correct zouden benoemen en correct zouden benaderen, in plaats van de Koerdische symbolen te verbieden. De ultranationalistische Turkse reactie op onze symbolen, op onze acties, dat is het probleem, niet het vlag op zich.
Nee, en zij vreesden dus, als jullie op straat zouden komen met Koerdische vlaggen, dat er dan een agressieve tegenbetoging zou komen.
Ja, inderdaad. Maar daarover gaat het. Inderdaad.
Ja.
Nu, en dat is heel spijtig, dat kan voorvallen in Gent, anno 2024, dat een migrantengemeenschap, die al problemen ervaart in het thuisland, uitgeweken is naar Europa, hier asiel heeft aangevraagd, hier woont, en hoopt in alle vrijheid zijn Koerdische identiteit te kunnen tonen, te kunnen beleven, dat die moet onderduiken, dat die zulke drempels tegenkomt, dat is ongezien.
Ja.
Dat is een blamage voor Gent.
Ja, Nu, het gaat denk ik specifiek, het probleem komt uit van de groepering van de grijze wolven. Ik heb daar even iets over opgezocht. Het is wel indrukwekkend wat dat daar allemaal over te vinden is. Blijkbaar zijn die in een aantal landen ook verboden.
Ja, inderdaad. In Frankrijk en Oostenrijk wordt deze organisatie geproblematiseerd. Wat heel terecht is natuurlijk. In Duitsland zijn er ook initiatieven. De grijze wolvenorganisatie, die ultranationalisten, die kunnen geen respect opbrengen voor de diversiteit binnen de Turkse samenleving. Andersdenkende, opposanten, minderheden, die grijze wolven zijn er heel hard tegen. En helaas, ook in West-Europa, onder de Turkse jeugd, zijn er enorm veel mensen die dus dat gedachte aanhangen. Maar het gaat niet enkel om de grijze wolven. De grijze wolven is maar een organisatie. Eigenlijk is het correcter als we zouden spreken over wat er misgaat binnen de Turkse samenleving. Als het gaat over respect voor de ander, respect voor de diversiteit. Over het algemeen, het Turks nationalisme, maar ook het islamisme, het Turks islamisme is ook in hetzelfde bedje ziek. Zij kunnen niet omgaan met de diversiteit binnen de Turkse samenleving. En dat anti-Koerdisme, de fobie tegen de Koerden, zit wel heel diep. En we moeten erover kunnen praten. En ik had liever gehad dat het stadsbestuur hierover zou praten, hiermee aan de slag zou gaan, in plaats van de slachtoffers nog meer te gaan slachtofferen.
Ja, een dialoog helpen opstarten of zo, voor zover dat daar mogelijk is. En wat was er nu vandaag dan in Brussel precies te doen? Wat hebben jullie daar gedaan?
We zijn verzameld aan het Centraal Station, in het midden van Brussel. We hebben daar een manifestatie gedaan. Daar waren Koerdische mensen, daar waren de vrienden van de Koerden. Heel veel Belgische mensen die solidair zijn met de Koerden. Die willen dus dat het Koerdisch autonoom gebied erkend wordt in het noorden van Syrië. Er waren ook Turkse mensen. De Koerden hebben wel vrienden in vele gemeenschappen. En dat is een solidariteitswerking. Met die mensen samen hebben wij vandaag een protest gehad. Eigenlijk hadden we dat in Gent willen doen. Want dat hoort ook in Gent te gebeuren. Ook. Er is ook een Koerdische gemeenschap in Gent. Onze solidaire vrienden die zitten ook in Gent. En zij staan ook te popelen om iets te doen. Zij willen dat doen. Maar helaas die drempels daar. Dus we hebben dat dan maar in Brussel gedaan.
Wat uiteindelijk een centralere plek is, hè?
Inderdaad, Brussel als politieke hoofdstad is ook handig, nuttig om daar protesten te houden. Het heeft daar zeker zin om te doen. Trouwens, wij doen heel veel in Brussel. Maar we hadden ook graag een keer ook iets in Gent willen doen.
Ik las in jullie persbericht ook iets over dat er wel vlaggen getolereerd worden in betogingen van HTS en SNA. Kunt u nog eens even zeggen wie dat zijn?
Ja. Wel, de HTS, daar is nu heel veel over gesproken. Veel mensen weten het ondertussen. HTS is dus wat vroeger Al-Nusra was, wat vroeger Al-Qaeda was. Ze zijn daaruit voortgekomen. En ze zijn nogal aangesterkt blijkbaar en ze hebben dus het regime kunnen omverwerpen. Mm-hmm. Met dus een heel snelle opmars. Het is een sunnitische, islamitische, islamistische organisatie, radicalen. Dat is de HTS.
Ja, en die hebben een eigen vlag dan?
Dat is een organisatie, die hebben hun eigen symboliek, die hebben hun eigen vlaggen, die hebben hun eigen slogans en leuzen.
En die vlag, is dat dan een variant op de klassieke, zal ik maar zeggen, de klassieke Syrische vlag?
Inderdaad, al die organisaties, die strijdgroepen, die hebben vlaggen, die hebben symbolen. En het lijkt wel op elkaar, ze zijn van elkaar afgeleid. Je hebt ook natuurlijk het Syrische revolutionaire vlag. En dat is dus die oude Syrische vlag met die drie sterren in het midden.
Ja, de drie.
Dat vlag, ja inderdaad, dat vlag is op de voorgrond gekomen sinds 2011 met de opstanden. En de opstandelingen, de opposanten, mensen die geprotesteerd hebben tegen het regime, ze hebben dat vlag geadopteerd als hun vlag. En daarom dat men dat ook de revolutionaire vlag noemt.
Ja, ik zag vorige zondag op het Sint-Jansplein hier in Antwerpen een hoop mensen heel enthousiast met die vlag zwaaien. En ik dacht, toen dacht ik, tja, drie sterren, waren dat er geen twee, maar dat ligt dus daaraan.
Ja, inderdaad. Nu, met die vlag op zich is niks mis. Hè. Als mensen zich bijvoorbeeld identificeren met die revolutionaire gedachte van tegen Assad, een ander Syrië, een nieuw Syrië. Als ze dat zien in dat vlag en ze willen dat vlag gebruiken, dat kan, dat is het probleem niet. Hè. Maar er zijn zoveel groepen, strijdgroepen in Syrië die onder die vlag heel veel misdaad hebben begaan. En daar wordt niet kritisch over gesproken. Welke misdaden allemaal met die vlag is toegedekt. Nu, ik wil dat vlag niet problematiseren, want we moeten niet hebben over moeten we vlaggen kunnen verbieden of niet. We moeten het hebben over de vrijheid van meningsuiting en het recht op protesteren en ook het recht voor de mensen om zichzelf te kunnen uiten zoals zij willen. Ik ga bijvoorbeeld niet pleiten dat andere vlaggen worden verboden. Nee, het gaat erom dat de Koerden, en zeker de Koerden, voor hetgeen waar zij voor staan, dat ook geuit moet kunnen worden. Het gaat om twee vlaggen, de JPG en de JPG-vlag. De JPG en de JPG, dat zijn Koerdische strijdkrachten. De JPG, dat is zo de vrouwelijke strijdgroep. En ze hebben heel hard hun best gedaan om die jihadistische, barbaarse groepen Syrië te verdrijven. Bijvoorbeeld Daesh, ISIS, IS. En ze hebben daartegen gestreden. Ze hebben daar veel voor moeten opofferen. Er zijn heel veel mensen gesneuveld daarvoor. En die JPG, die JPG-organisatie, die zijn internationaal erkend voor die verdienstelijkheid. Het zijn de partners van de coalitie. Heel veel mensen over de hele wereld zijn solidair met de JPG. Dus, en dat vlag wordt overal gebruikt. Men pakt daarmee uit. Men is er trots op. Daesh is verslagen. IS is verslagen dankzij de JPG. Het Westen is veilig dankzij de JPG. Dus overal is er heel veel solidariteit en respect voor die vlag, behalve in Gent. En dat vinden we erg.
Mm-hmm. Dus voor alle duidelijkheid, dat is geen verboden symbool hier in België?
Helemaal niet. En dat is het net. Hè. De beslissing van de stad Gent is arbitrair. En dat is ook een probleem. Het gaat niet enkel over de Koerdische identiteit uiten, die trots uiten. Het gaat ook om die arbitraire beslissingen. Het gaat ook over het slachtofferen van minderheidsgroepen in Gent, helaas. Daar moeten we het ook over hebben.
Ja, hebben jullie die beslissing aangevochten of zijn er manieren om die beslissing aan te vechten? Of gaan jullie dat nog doen?
Wij waren ons inderdaad aan het voorbereiden om dat te doen. Wij wouden dus naar de Raad van State trekken. We gingen daartegen in verweer gaan. Maar omdat wij dan zelf de actie toch maar geannuleerd hebben en verplaatst hebben, had dat niet zo heel veel zin niet meer om een kort geding. Dus we gaan dat dan niet doen. We zijn daarmee gestopt.
Oké. Okay. Nog even kort, wat was concreet de boodschap van jullie protest vandaag?
Het gaat om Syrië natuurlijk. Hè. Assad is gevallen. En er is nu een kans, een heel mooie kans voor Syrië om een nieuw Syrië te maken. Een nieuwe democratische samenleving waarbij alle groepen, alle etnisch-culturele groepen vredig kunnen samenleven. We staan hier zo op zo'n kruispunt en we moeten daarvoor werken. Dat gaat niet vanzelf gebeuren. Hè. Alle organisaties daar. Alle gemeenschapsorganisaties daar moeten die verantwoordelijkheid opbrengen om met elkaar te praten, te onderhandelen en een politiek akkoord te maken voor de toekomst van Syrië. En wij als Koerden staan voor dat idee. Wij komen ook uit voor dat boodschap. We willen dus dat er een politieke onderhandelde oplossing komt voor het post-Assad Syrië met een rechtsstaat, democratie, respect voor de minderheden. De Koerden van Rojava in het noorden van Syrië, zij proberen dat al waar te maken. Dat autonoom gebied in het noorden van Syrië, waar de Koerden de controle over hebben, daar wonen ook heel veel andere volkeren ook in dat gebied. Daar wonen Arabieren, daar wonen Turkmenen, daar wonen Assyriërs, noem maar op. Verschillende geloofsgemeenschappen. Het is echt een lappendeken van culturen en groepen en noem maar op. De Koerden doen hard hun best daar in dat gebied. Om een democratisch systeem op poten te zetten, waarbij dus alle groepen gelijkwaardig kunnen deelnemen aan het bestuur, aan de politiek, met respect voor elkaars eigenheid. En dat willen we beschermen, want dat staat onder druk. Is dat, zien we dus dat Turkije zijn zinnen gezet heeft daarop en dat wil kapot maken. En die SNA-groepen waar je dus naar gevraagd had in het begin, dat zijn die groepen die door Turkije zijn gesteund en nu op de Koerden worden afgestuurd. En het is een heel barbaarse aanval en wij protesteren daartegen.
Ja. Oké, dan benieuwd of dat er enige respons komt. Houdt ons in ieder geval op de hoogte met jullie persberichten.
Dat willen we zeker doen.
Oké. En bedankt Orhan voor je tijd op deze zaterdag.
Ik wil nog één boodschap meegeven. De strijd van de Koerden, je moet dat vooral niet zien als een strijd voor een territorium. Je moet niet denken dat de Koerden per se een Koerdistan willen oprichten voor zichzelf en dat ze niet omkijken naar iets anders. Het is geen territoriumstrijd. Het gaat om de vraag van wat voor een samenleving willen we? Een samenleving waar vrouwen vrij zijn, waar vrouwen gelijk zijn. Een samenleving waarbij alle groepen evenwaardig zijn aan elkaar, vredig kunnen samenleven. De Koerden voeren ook die strijd. Het is een strijd voor democratie, voor feminisme. En ik wil dat het Westen eindelijk dat inziet en erkent. Deze boodschap wil ik aan jou meegeven.
Oké, dat is een mooie om mee af te sluiten. Bedankt.
Dankjewel hoor.